Hallo, mijn naam is Shaila Sital Singh en dit is de Volkskrant Elke Dag. Dat is de dagelijkse podcast van de Volkskrant waarin we met de experts van de redactie spreken over hoe de wereld aan het veranderen is. En vandaag doe ik dat met twee experts van de redactie, met Jante Sehadat. Dag Jante.
Hallo.
En met Charlotte Huisman. Dag Charlotte.
Hi.
Jullie hebben je samen gebogen over de komst van het Slavernijmuseum, het Nationaal Slavernijmuseum. Dat is de officiële naam, geloof ik, die het gaat krijgen.
Nou, dat is nog niet helemaal zeker. Dat is de werktitel.
De werktitel, het Nationaal Slavernijmuseum. En het moet in 2029 opengaan.
Op zijn vroegst.
Dat is
op zijn vroegst.
Omsteden, of dat is om. Ja, oké.
Okay. Ja,
dat staat
ja.
vast. En het komt in Amsterdam te staan.
Ja. Want eigenlijk zou dit Slavernijmuseum er überhaupt niet zijn als de gemeente Amsterdam niet het initiatief had genomen. Er is al tientallen jaren de roep om een soort van Slavernijmuseum vanuit zwarte activisten. Mm-hmm. Maar Jant en ik hadden het er net nog over. Toen wij studeerden, nou ja, dat is ook alweer een tijdje geleden. Toen merkten we al van ja, er was geen enkele aandacht of interesse voor dat verleden. Het is eigenlijk in mijn beleving pas de laatste 10 jaar dat überhaupt in Nederland weer over de slavernij en wat dat heeft betekend, ook voor de mensen die nazaat zijn van tot slaafgemaakte, betekent. En dan nog gebeurde er heel weinig totdat in Amsterdam in 2017 in de gemeenteraad een motie is aangenomen dat daar in ieder geval onderzoek naar gedaan moest worden.
In 2017?
In 2017.
En wie had hem ingediend? Weten jullie dat nog?
GroenLinks, SP. Maar het is algemeen gedragen door de raad.
Ja, dus het is een specifiek Amsterdams project.
Ja. Nu wel met steun van het ministerie van OCMW.
Ja, want wie gaat het betalen? Weten we dat al?
In ieder geval de gemeente Amsterdam en OCMW hebben elk 30 miljoen ingelegd. Nou, je hebt nog wat enkele tientallen miljoenen meer nodig. Maar dat is toch al zo'n bedrag dat je wel kan zeggen, het gaat er komen.
Ja, nou, Jante, nou zei Charlotte al toen jullie nog studeerden, nou ja, niet zo heel lang geleden, maar toen was dus het slavernijverleden eigenlijk helemaal geen issue. Het is in een stroomversnelling geraakt, de aandacht ervoor. We vieren nu eigenlijk een bijzonder herdenkingsjaar. Het is 160 jaar na de formele afschaffing van de slavernij, maar 150 jaar nadat de slaven echt vrij waren van de plantages af konden. Dat wordt groots gevierd 1 juli. De koning wordt verwacht. Die gaat misschien wel, wie weet, iets zeggen. Precies, hij gaat in elk geval spreken. Maar nou ja, de verwachtingen zijn hooggespannen. Premier Rutte heeft excuses aangeboden al namens de regering afgelopen december. Is dit museum onderdeel van dat proces of was dat er hiervoor eigenlijk al, dat plan?
De mensen die het museum, die achter zeg maar de organisatie van het museum zitten, zullen meteen zeggen nee.
Okay.
Het is geen officieel onderdeel van de mooie zin van Rutte. We zetten geen punt, maar een komma.
Ja, maar dat zei hij bij zijn excuses.
Precies. Hè? En dat is denk ik ook wel een verwarring die er af en toe is ontstaan. Zo van dit Slavernijmuseum is dus één van die projecten op het terrein van bewustwording waarover gesproken wordt.
Mm-hmm.
Maar dat is het dus niet.
Het staat er los van.
Het staat er los van. Ja, misschien kan jij daar iets meer over zeggen, Charlotte. Want jij was bij zo'n bijeenkomst, zo'n inspraakbijeenkomst.
Mm-hmm.
En daar, het leeft wel bij mensen dat ze denken dat het wel onderdeel is van die komma.
Ja, het valt gewoon samen. Want je ziet heel duidelijk, het initiatief stamt dus eigenlijk uit 2017. Toen de gemeenteraad zei van, goh, laten we dat eens onderzoeken. In 2021 is er een rapport geweest van het Slavernijinstituut NINSEE. Die zegt van ja, dat is iets. Toen heeft dat jaar ook de kunstraad al gezegd. Het is evident dat zo'n museum bijdraagt aan de bewustwording in Nederland van een hele belangrijke episode in de geschiedenis. Dus toen al is gezegd, we gaan dat doen. Het was ver voordat Rutte zijn speech aan het schrijven was. Daarmee zou je ook de overheid, de Rijksoverheid, een te veel eer toekennen. Dat is eigenlijk wat ze zeggen. Grappig is wel dat het ministerie van OCMW zegt, ja, eigenlijk de 30 miljoen die wij bijdragen, zien we eigenlijk wel een beetje als de komma.
Ja, dus dat dus maakt het uit dat potje wat beschikbaar is gesteld na die komma.
Maar alleen dit al geeft weer dat elk woord op een schaaltje gewogen wordt, op dit onderwerp. Het is zo'n mijnenveld. En dat maakt het voor mij ook wel heel, heel fascinerend om zo'n proces te zien.
Ja, en waarom is het zo'n mijnenveld? Of wat zijn de mijnen die er liggen?
Nou,
jullie daar iets over zeggen?
Welke liggen er niet? Nou ja, wat ik al heel interessant vond is, ik was in Utrecht op een avond en daar was het publiek gemengd, wit en zwart, allerlei afkomst, allerlei kleur, man, vrouw, jong, oud.
En dat was een inspraakavond.
Ja, zij gaan nu het land door, want zij zeggen heel erg, ja, we willen dit bottom-up doen. Dus ze zijn ook op Curaçao geweest, op de andere eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen in Suriname om te praten. En nu gaan ze, volgens mij gaan ze deze week naar Middelburg en dan gaan ze nog een keer, zijn al in de Bijlmer geweest en ze gaan nog naar Den Haag, zijn in Rotterdam geweest. Nou ja, ze gaan het heel het land door en dan mag iedereen, hè, we zijn in Nederland tenslotte, zijn zegje daarover doen. En dan zie je ook, wel, ik vond dat heel interessant, want ik was gewoon even gaan kijken op zo'n avond hoeveel issues daar eigenlijk liggen. Bijvoorbeeld, waar gaat het museum over? En dan blijkt dat bijvoorbeeld de Indonesische slavernij ook bij het onderwerp zit. Terwijl de roep om dit museum heel duidelijk uit de Afro-gemeenschap kwam.
Daar is dus controverse over. Of het uitgebreid moet worden naar de slavernij die er ook was in voormalig Nederlands-Indië.
Ja.
Of dat het zich moet beperken tot de transatlantische slavernij.
Precies, precies. Dus dat is al meteen een issue. En dan staat er op het lijstje ook de contractarbeiders, de inheemsen. Daar kan je over discussiëren. Dus dat is al één onderwerp waarvan je ziet. En het andere is natuurlijk heel belangrijk. Het uitgangspunt van dit museum, de roep vanuit de activisten was altijd van, vertel het verhaal nu ook eens vanuit het zwarte perspectief.
Ja.
En tot nu toe is toch veel slavernij, geschiedenis verteld. Ook omdat natuurlijk de meeste overleveringen, de schilderijen, de logboeken vanuit de witte machthebbers zijn overgedragen. Vertel nou ook eens ons verhaal. Maar dan op zo'n avond zijn er ook mensen zonder die achtergrond, witte Nederlanders, die zeggen, ja, maar ik moet het, waarom zou ik daar dan heen gaan? Dus je ziet al meteen van, oh, dit wordt een heel spannend proces.
Een mijnenveld, vol mijnen. Jante, jij hebt voor jouw werk, voor verschillende verhalen die je hebt gemaakt, heel veel gesproken met mensen, met name uit de Caribische gemeenschap, Afro-Surinaamse, Antilliaanse afkomst. Wat willen zij van zo'n museum? Wat verwachten zij van zo'n museum?
Nou ja, ook daar weer ligt het er natuurlijk aan met wie je spreekt. Maar wat ik vooral bij zeker Afro-Surinamers of Afro-Surinaamse Nederlanders van oudere generaties hoor, uit de meer activistische hoek, is wij zijn hier al meer dan, nou, misschien wel 70, misschien wel 100 jaar mee bezig om aandacht te krijgen voor ons bestaan. Mm-hmm. Het is niet eens ons verhaal, ons bestaansrecht een plek te geven in de overlevering. En ik kan me eigenlijk ook heel goed indenken, want ja, het nare is dat er dan nu inderdaad een soort mijnenveld ontstaat, waar je kunt daar een soort lacherig over doen van een afstandje. Van, maar die groep wil ook wat en die groep wil wat. Maar
ja,
ik begrijp waar de pijnpunten zitten. En ik kan me ook indenken dat mensen zeggen, maar ons verhaal kreeg die ruimte al niet. Waarom nu weer niet? En wat ik een bijzonder voorbeeld vind, het is niet vergelijkbaar museum. Het ging om een expositie, maar het Nationaal Archief had vorig jaar een expositie gemaakt door een Curaçaose conservator. Ging specifiek over het eiland Curaçao. En wij waren daar vanuit de krant met een groep mensen die onderzoek gingen doen in de archieven naar hun eigen voorouders.
Ja.
Naar aanleiding van die verhalenserie. En die mensen liepen rond op die expositie en het was een hele levendige expositie met geluidsfragmenten, muziek. De Zikinza zat erin. Dat zijn eigenlijk oude opnames uit de jaren 60 van Curaçaose plattelandsbevolking. Mm-hmm. Het was echt bijzonder om te zien hoe mensen reageerden op die expositie. Mensen waren tot tranen toe geroerd, omdat ze zeiden, hé, maar dat zijn de verhalen die mijn oma altijd vertelde. Ze konden zich gewoon niet indenken dat zoiets een plek in een serieus museum zou kunnen hebben. En ik denk dat die beleving, om het zo te noemen, cruciaal moet zijn op het moment dat je een slavernijmuseum gaat inrichten. Ik weet dat Charlotte bij die bijeenkomst hoorde, er zijn mensen die zeggen, de gruwelen moeten goed verteld worden. Daar is iets voor te zeggen. Maar er zijn ook mensen die zeggen, nee, ik wil die gruwelen helemaal niet. Ik wil juist verhalen over de helden.
Ja. En over de veerkracht en over de vreugde die je kon gebruiken als soort wapen.
Ja, en over de dingen die zijn doorgegeven. Over kleine geheime tradities of over vertellingen van de voorouders.
Ja. Nou ja, goed, nu is de bedoeling van deze sessies door het land is ook om dit soort dingen op te halen, toch? Deze sentimenten, deze verhalen, deze ideeën.
Die zijn er echt heel duidelijk.
Ja,
ja, dat heldendom, dat hoor je echt heel erg. Mm-hmm. Inderdaad, niet het slachtofferschap, ja. Hè, de trots. Het gaat echt om trots en erkenning.
Ja, en nog even terug naar die, die kleine, ik weet niet of het controverse moet noemen, maar die discussie, mm-hmm, moet er ook slavernij in de voormalig Nederlands-Indische, mm-hmm, gebieden bij. Ik las in het verhaal dat jullie hierover maakten dat ook Indonesische Nederlanders zeggen, ja, waarom moet dat weer weggemoffeld worden bij elkaar of samengepropt worden? Geef ons ook een eigen plek daarvoor. Is dat uitgekristalliseerd genoeg, denk je, dat het inderdaad echt een museum zal worden voor transatlantische slavernij?
Nee, nu is nog wel het uitgangspunt om het de hele slavernij, maar wel met een nadruk. Het uitgangspunt is de transatlantische slavernij. Het is ook een heel ander verhaal in Indonesië. Het is niet dat de nazaten van die slaven hier nu wonen en daar persoonlijk een binding hebben met dat verhaal. Dus het is ook wel... Ik kan heel goed begrijpen dat nazaten van de uit de Afro-gemeenschap in Nederland dit twee verschillende verhalen vinden. Laat ik het zo zeggen.
Ja, en ook nazaten van de Nederlands-Indische gemeenschap,
allebei,
denk ik. Hè?
Ja. Ja.
Ja. Ja, ik denk ook wat wel opvallend is, en dat zit ook in het verhaal van Charlotte heel duidelijk. Iemand noemt het letterlijk, er is een taart. Nou, verdelen jullie die maar en iedereen een stukje. Het gevaar dreigt dat de onvertelde verhalen, als je die even tussen aanhalingstekens plaatst, dat één hoekje wordt, zoals in het verleden werd gesproken over de zwarte bladzijde.
Ja.
En dat al het leed samen, nou, in één museum een plekje kan krijgen. Want ook het verhaal van contractarbeid bijvoorbeeld. Ik weet dat vanuit het perspectief van de nazaten van tot slaafgemaakte misschien een korte episode in de geschiedenis was. Maar het is allemaal onderdeel van een groot koloniaal verhaal. Maar moet je dat dan in één museum willen vertellen? Dat weet ik niet. Ik heb daar het antwoord niet op. Maar ik begrijp wel dat in alle verschillende groepen er een soort vrees is voor, nou, we maken er een leuke potpourri van. En dan zijn die verhalen ook verteld,
ja,
in één keer.
Dan hebben we één hoekje en daar kunnen al die verhalen bij elkaar gepropt. Terwijl het misschien wel wezenlijk verschillende verhalen zijn, hè, die allemaal hun eigen ruimte
en allemaal
nodig
aandacht
hebben.
Verdienen. Het is niet dat één verhaal. Je kunt ook niet gaan kijken naar leedvergelijking, want daar, dan kom je op een onmogelijke discussie.
En dit is wat ik er zelf interessant van aan vind, is dat eigenlijk, dat zeiden ook aanwezigen daar, deze discussie wordt nu pas gevoerd. En dat is ook winst. Dat vond ik wel mooi. Een zwarte activist zei dat, heel benoemde dat heel bewust zo van, ja, dit geeft nu die wrijving. Maar wat ben ik blij dat ik überhaupt nu dit gesprek mag voeren. Want pakweg 15 jaar geleden was er überhaupt helemaal geen aandacht voor. Het is eigenlijk een gesprek dat nogal laat op gang komt. Misschien kunnen we het zo ook wel zeggen.
Ja, en daarom ook misschien nog helemaal niet duidelijk is, hè, wat de uitkomst van zo'n gesprek zal zijn. Er moeten nog zoveel verhalen verteld worden. Hey, en wie zijn nou de kwartiermakers van dit museum? Wie zorgen ervoor dat deze inspraakavonden worden gehouden? Wie halen deze verhalen allemaal op? Wie zorgen ervoor dat dit uiteindelijk ook in het museum terecht gaat komen?
Dat zijn John Leerdam, voormalig Tweede Kamerlid en theatermaker. Mm-hmm. En Peggy Brandon, zij was, begreep ik, de eerste museumdirecteur van Surinaamse afkomst in Nederland. Zij heeft een hele lange staat van dienst in het museum, in de museumwereld. En dan nog een ambtenaar van de gemeente Amsterdam die de fysieke kant doet.
Zij zijn dus nu eigenlijk met een soort open vraag gaan zij het land in. Heb je een idee wat ze willen of waar ze op uitkomen? Proberen ze het in een bepaalde richting te zoeken?
Nou ja, ze stellen zich wel heel open op. Ze willen vooral horen en kijken waar de gemene deler ligt. Ik heb aan de andere kant ook wel het idee dat al heel veel vast ligt. Hè? Het is natuurlijk ook een Nederlandse traditie van dat iedereen zijn zegje mag doen. Dus wat ik wel het gevaar vind van zo'n rondgang is dat het verwachtingen oproept. Hè? Van ik heb hier iets gezegd en straks zie ik dat dan niet terug in het museum.
Dat is altijd met inspraak. Ja, hè? De teleurstelling zit er altijd een heel klein beetje al in gebakken.
Aan de andere kant, als ze het niet zouden doen, zouden ze na afloop het verwijt krijgen. Waarom ben je niet door het land gegaan? Dus in dat opzicht kunnen ze het niet goed doen. Wat ik wel interessant vind, is dat ze ook in Suriname zijn geweest en op de eilanden heel bewust om ook daar te praten. En daar zeiden mensen ook van zorg dat ook hier de verbinding er is. Dat het niet iets Amsterdams wordt waar wij helemaal verder niks aan hebben.
Hey, en Jante, jij kent de verhalen goed uit het koloniale verleden en uit het slavernijverleden. Je hebt veel verhalen gemaakt met mensen die zelf op zoek zijn geweest naar hun wortels. Wat zijn wat jou betreft de echt belangrijke verhalen die verteld moeten worden, de onbekendere verhalen?
Misschien niet per se dat ik één verhaal zou kunnen noemen. Kijk, wij hadden in onze serie verhalen hadden we thema's. Mm-hmm. De rol van de katholieke kerk, het belang van zwarte helden, het verhaal van de plantages weggevluchte slaafgemaakten die hun eigen gemeenschappen in de binnenlanden van Suriname zijn begonnen. Het verhaal over de gemengde Curaçaose samenleving. Er zijn ontzettend veel verhalen, maar ik denk wat mij het meest is bijgebleven, wat universeel is aan die verhalen, is op het moment dat je een persoon hebt die daar iets zelf over kan vertellen. Bij wijze van spreken Bonnie Stuger van 63, die zegt, nou, op mijn 15e kwam ik in Katwijk aan en iedereen was naar me aan het staren, want ik was een bruin meisje en ze waren stom verbaasd dat ik Nederlands kon spreken. En zo'n voorbeeld, op het moment dat je dat aan mensen vertelt, gaat het leven. Mm-hmm. Dan kun je een heel uitgebreid historisch verhaal vertellen, maar ik geloof wel echt in het element dat er mensen, nou ja, op scholen en in dit museum aanwezig moeten zijn die verhalen letterlijk vertellen, uitbeelden, laten zien op die manier.
Er is natuurlijk ook een hele grote orale traditie, hè, vanuit die koloniale geschiedenis. Juist omdat mensen geen bezittingen hadden, geen objecten. Dus die verhalen.
Ja. En in de archieven niet geschreven is door de mensen die niet het bewind voerden.
Ja, die niet konden schrijven of niet mochten schrijven. Ja. Dus het enige wat we eigenlijk hebben zijn misschien wel die oraal overgedragen verhalen.
Ja, en die zijn natuurlijk wel ook te staven met historisch onderzoek. Want dat is ook mooi dat je ziet dat er een hele generatie historici is opgestaan die ook het andere perspectief bekijkt. Want je kunt natuurlijk wel een beetje door de mazen van die archieven heen zoeken naar de verhalen van de gewone mensen, zou ik maar zeggen.
Ja. Hey, en tot slot, Charlotte, het museum moet er komen in 2029, dus we hebben nog even. Wat zijn de volgende stappen? Wat gaat er nu gebeuren tussen nu en dan?
De kwartiermakers gaan nu een ronde maken door Nederland. Dan eind van het jaar, aan de hand van die verhalen, maken ze een programma van eisen voor dat museum. En dan schrijven ze een architectenprijsvraag uit. Dan is het de bedoeling dat een gerenommeerd architectenbureau een iconisch gebouw, zoals dat dan heet, ontwerpt. Eind van het jaar moet ook Amsterdam een hele belangrijke knoop doorhakken over de locatie.
Want die is nog niet, daar is nog geen overeenstemming over, hè?
Er zijn 7 plekken in de race. En nou ja, je weet hoe moeilijk dat kan zijn. En als die stappen zijn genomen, dan duurt het een jaar of 2-3 verwachten ze voordat de ontwerper is. En dan duurt het nog een jaar of 2-3 voor er gebouwd is.
En dan zijn we in 2029 op zijn vroegst.
Precies.
Nou ja, goed. Zoals met elk tijdspad kan er altijd nog wel een kink in de kabel komen.
Maar dan ligt er dat museum dat misschien wel die verhalen vertelt waar jullie zo'n behoefte aan hadden in je studententijd, niet zo heel lang geleden. Dank jullie wel. Dank je wel, Charlotte. Dank je wel, Jante.
Graag gedaan.
En u luisteraar, ook weer heel veel dank voor het luisteren. Dit was de Volkskrant Elke Dag. Morgen is er weer een nieuwe. Tot dan.